Goedemiddag, dit is het nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 91 van 28 december 2024. Ik zal maar traditioneel beginnen met iedereen een gezond, gelukkig en bovenal een vredevol 2025 toe te wensen. Maar die wensen zullen jammer genoeg wel niets veranderen aan de realiteit van elke dag. De toekomst is onzeker en bezweringen of wensen zullen daar niets aan veranderen. Tegen een achtergrond van zware gewapende conflicten zowat overal ter wereld en het oprukken van extreemrechtse hordes en autocratische regimes is het overzicht dat ik u vandaag presenteer in al zijn zieligheid eigenlijk iets waar je eens goed mee zou moeten kunnen lachen. In feite gaat het hier vooral over kleine faits divers, al zien de, tussen aanhalingstekens, slachtoffers ervan, dat allicht helemaal anders. Ook al gaat het hier nu niet over Syrië, Israël, Oekraïne of over alle andere oorlogen in deze wereld waarover je hier in de media nauwelijks iets hoort. En laten we eerst kijken naar hoe onder meer de Antwerpse burgemeester de bescherming van het openbaar domein ziet. Voor oudejaarsavond heeft de Wever aan 47 jongeren, volgens hem geen lievertjes en wel degelijk een gevaar voor de openbare orde, huisarrest opgelegd, dat volgens hem perfect wettelijk onderbouwd is. Die mening wordt lang niet door iedereen gedeeld. Advocaat Cathy Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten vindt dat er voor die maatregel geen wettelijke basis is. Verstrepen. Alleen dan kunnen onze grondrechten en vrijheid ingeperkt worden. Die mogelijkheid heeft de Wever niet in de gemeentewet, niet in de wet op het politieambt en niet in de wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Relschoppers moeten zich aan de regels houden, maar burgemeester de Wever ook. De advocaten waarschuwt ook voor een politiestaat en wijst op de scheiding der machten. Ook burgemeester de Wever moet zich aan de regels houden. Hij is geen strafrechter. Er komt gelijkaardige kritiek van professoren in de criminologie Stefan Plezier en Johan Put van de KU Leuven. En ook in Anderlecht Kuurigem werd een avondklok ingesteld voor jongeren. Daar riskeren jongeren onder de 16 uit grote delen van Kuurigem een arrestatie als ze na 19 uur zonder begeleiding van een ouder of voogd buiten komen op oudejaarsavond. Dat heeft de gemeente Anderlecht beslist. Het is een signaal voor de ouders, zegt korpschef Jurgen de Lanceer. Kinderen onder de 16 moeten niet alleen op straat rondlopen op oudejaarsavond. De algemene maatregel voor jongeren onder de 16 moet worden gezien als een veiligheidsmaatregel, zegt ook de burgemeester. Hij wijst op het gevaar van bepaalde soorten vuurwerk, zoals de Cobra 8, dat de kracht heeft van een halve handgranaat. Maar ook hier komt kritiek en wordt gezegd dat de maatregel niet proportioneel is. Met andere woorden, te veel jongeren worden getroffen door het foute gedrag van enkelingen. De Vlaamse Jeugdraad zegt dan ook dat de oudejaarsavondklok voor jongeren geen preventie is, maar een heuse straf. Open deuren instampen is niet moeilijk. Iedereen doet dat al eens. Zo ook de voorkeurkandidaat voor en ondertussen ook effectief de voorzitter van Groen, Bart Dont, die in een interview zei dat de gewone man altijd opdraait voor de superrijken. In linkse kringen is dat een evidentie. In rechtse kringen is dat een leugen. Ook te verwachten waren de reacties op formateur De Wever, die er maar niet in slaagde een federale regering te vormen. Het was voor rechts allemaal te links, voor links allemaal te rechts en voor iedereen was het dus ook nog eens te mager. Zo zal het dus niet lukken. Maar toch trok hij, volgens De Morgen voor de 14e keer, maar volgens VRT Nieuws al voor de 16e keer naar de koning, die zijn mandaat nog een keertje verlengde. Of het nu zal lukken, zullen we pas volgend jaar weten. Al ziet het er na de recente ruzie tussen Van Petegem en Georges-Louis Boucher niet goed uit. Zou een dwangbuis en een prop in de mond voor die laatste een oplossing kunnen zijn? Als de Wever er alsnog in slaagt een federale regering te vormen en daar ook de premier van wordt, dan wordt Antwerpen overgeleverd aan de oerconservatieve Els van Doesburg, door Tom Lanois omschreven als een arrogant ijskonijn met een grootvadercomplex en het oerconservatieve draaiorgel Giorgia Meloni als rolmodel. Vlaams blokker en excuus-Jeanette Christiansens van Vlaams Belang ging uit de bocht met zijn opmerking dat de mier beter naar eigen land zou terugkeren. De opmerking werd heel stilgemaakt, maar werd door diverse mensen in zijn omgeving opgepikt. Zijn verweer, het was niet persoonlijk naar De Mier bedoeld, maar in het algemeen. Als het programma van het Vlaams Belang was uitgevoerd, dan zouden er nu minder problemen zijn in het onderwijs. De vreemdelingenhaat blijft onverbreekbaar deel uitmaken van het haatgedachtegoed van de partij. Of je leest deze titel die slaat op de jacht op langdurig zieken. Amper 46 sancties voor langdurig zieken die niet meewerken aan terugkeer. Amper 46 sancties? Hoeveel moeten er dat dan zijn? 82? 100? Wat er niet staat, maar wat bedoeld wordt, is dat er amper 46 langdurig zieken een sanctie hebben gekregen. Zorgvuldig formuleren is een zegen voor de goede verstaanbaarheid. Dit was een kort bericht van 2011 en ik heb niet het gevoel dat er sindsdien al veel te goed is veranderd. Het openbaar vervoer brengt je van een plaats waar je niet bent, op een moment dat je niet zelf hebt gekozen, naar een plaats waar je niet moet zijn. Enige verduidelijking voor degenen die dat niet helemaal begrijpen. Als ik bijvoorbeeld niet meer met de auto kan rijden, om welke reden dan ook, dan heb ik een probleem. De tram of bus stopt niet voor mijn deur. Dus moet ik al zelf ergens naartoe gaan, een plaats waar ik nu niet ben dus, op een ogenblik dat ik niet zelf heb gekozen. Ik bepaal niet wanneer er een bus of een tram komt, dat doet de vervoersmaatschappij. Die tram of bus zet me dan af op een plaats waar ik niet moet zijn. Of het zou heel toevallig moeten zijn dat er een halte is vlakbij mijn bestemming, wat meestal niet het geval is. De VRT-televisie maakt dit jaar geen jaaroverzicht. Niet dat het voor mij persoonlijk hoeft, maar het is dan wel gek om in hun bericht daarover te lezen. Het is niet zo dat we jaaroverzichten onbelangrijk vinden, want er is er wel een van de Olympische en Paralympische Spelen. Voor sport is er dus altijd geld. En dan vergeten ze nog te vermelden dat er ook wel geld is voor programma's op verzoek van een bepaalde Vlaamse partij en het veel geld dat ze over hebben voor bepaalde boegbeelden. Jaarlijks krijgt de vaste commissie voor taaltoezicht, die bestaat echt, honderden klachten te verwerken over zogenaamde overtredingen van de taalwetgeving. Vorige week was plots het hek van de Dam. Een vriendelijke treinconducteur kreeg een klacht aan zijn been omdat hij het waagde om op Vlaams grondgebied de reizigers eerst in het Frans goedendag te wensen en dan pas in het Nederlands. De trein stond nog in het station van Vilvoorde en dat is dus in Vlaanderen. Hoe durfde deze onverlaten taalwetgeving zo flagrant te overtreden? Die taalwetgeving bepaalt immers ondubbelzinnig hoe dat hier in België moet gebeuren. In Vlaanderen mag dat alleen in het Nederlands. In Wallonië alleen in het Frans en in Brussel mag het in twee talen. Alleen op de lijn Brussel-Zaventem-Leuven mag het ten behoeve van internationale reizigers in vier talen. Meertalig vriendelijk zijn mag dus absoluut niet van de taalwetgeving. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi meende zich te moeten bemoeien met de affaire. Alsof het een staatszaak van het grootste belang is, meende hij dat de schuldige de minister van Mobiliteit Jean-Gilles Quinet is. Mehdi verweet hem schaamteloos gebruik te maken van dit voorval, alsof hij zelf dat dus niet deed. Citaat, Mehdi dus tegen Gilles Quinet. U zegt Nederlands leren, de taalwetgeving, laten we dat opnieuw bekijken. Wij vragen respect voor het Nederlands. Alsof met die taalwetgeving en het naleven ervan plots alle problemen zouden opgelost zijn. Nederlands onkundigen, van waar ze ook komen... Er komen ook wel eens buitenlanders in België, weet u, moeten hun plan maar trekken of elders gaan. Maar zeg nu zelf, de werkelijkheid van die taalwetgeving is toch een zootje. Dit lazen we op de website van VRT Nieuws. In de Brusselse stations is de voertaal overigens netjes verdeeld. In Brussel-Noord somt de aankondigingsstem eerst in het Nederlands op welke trein er aankomt, gevolgd door het Frans. In Brussel-Zuid is het omgekeerd. En in Brussel-Centraal is een creatieve taalkundige oplossing gevonden. Is het een even jaartal, dan begint de stem de aankondiging in het Nederlands. Tijdens oneven jaren is dat in het Frans. Hoe bekrompen, onnozel en idioot kan of moet men eigenlijk zijn? Vlaanderen heeft wel andere katten te geeselen, zoals blijkt uit dit bericht van Rudiger Wouters op Facebook. Geen idee van wanneer dit dateert, maar het lijkt mij wel degelijk een strijdpunt voor hardcore Vlamingen. De bekende Brusselse wafel is van oorsprong eigenlijk een Vlaamse wafel en dient volgens de Vlamingen van Leeuwenland voortaan ook zo genoemd te worden. Amerikanen en andere Engelstaligen zullen nog enkel mogen spreken over de Flemish waffles in plaats van Belgian waffles. Giet wat donkere fondant chocolade over zo'n gele wafel en door de zwart-gele kleuren is het bewijs geleverd dat de oorsprong Vlaams is. Luikse wafels kunnen voortaan ook niet meer. Dat zijn gewoon suikerwafels. En de Kempische wafel zullen we voortaan maar gewoon de Noordoost-Vlaamse wafel noemen. Voor het in perspectief plaatsen van een en ander kan een overzicht helpen. Daarvoor overschouwen we niet het jaar 2024, maar grijpen we terug naar 2018 of 2019. De precieze datum weet ik niet meer, maar het was ergens op het einde van de regering Michel met zijn ondergefinancierde taxshift. Hou daarbij in gedachte hoezeer tal van zaken zich herhalen en vooral hoe het daardoor nu met ons land gesteld is. Hier komt-ie. Hoe dikwijls hebben we het niet mogen horen? Met deze regering, de regering Michel dus, zou alles anders worden. Deze regering zou bakens verzetten, ze zou de kracht van verandering tonen, ze zou saneren, zodat we het straks allemaal aan het einde van de tunnel, waar het licht schijnt, weet je wel, maar waarvan het einde en dus ook het licht steeds verder terugwijkt, beter zouden hebben. Gedaan met politieke benoemingen, vriendjespolitiek, oneerlijke belastingen. Er zou gesaneerd worden, er zou zuurstof gegeven worden aan het bedrijfsleven, de openbare financiën zouden in evenwicht gebracht worden, de tekorten weggewerkt en... Ach, laat maar. Er werd ons net geen hemel op aarde beloofd. Daarvoor moest dan wel de gewone bevolking de tering naar de nering zetten en de buikriem aanhalen. Kortom, tijdelijk een stukje hel passeren om dan in het beste der werelden wakker te worden. Alsof de regering kon toveren. En begot, dat heeft ze toch wel gedaan, zeker. Getoverd bedoel ik. 8,4 miljard extra aan de bodemloze put toegevoegd en weggetoverd. Ze is er probleemloos in geslaagd om dat bedrag te laten verdwijnen, zonder dat iemand van dezelfde regering er erg in had. Na alle inspanningen door de bevolking geleverd, we noemen een paar voorbeelden, de indexsprong, de btw-verhoging op onder meer elektriciteit, strengere regels voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioen, afschaffen van wachtuitkeringen, verhoging van accijns en roerende voorheffing, miljarden besparingen in de sociale zekerheid en op de overheid, de besparingen in de medische sector en de komende hogere bijdrage van de patiënt in zijn medische kosten. En dat was een niet-limitatieve opsomming, is de staatsschuld nog gestegen en wordt de begrotingsdoelstelling niet gehaald. Zomaar eventjes 8,4 miljard weggetoverd. Zeg nu nog dat de kracht van verandering niet gewerkt heeft. Krampachtige pogingen van de regering om uit te leggen waar dat geld naartoe is, kan niet verdoezelen dat de regering zich vooral rijk geregend heeft door systematisch mogelijke inkomsten uitgenomen maatregelen flink te overschatten en nadelige effecten te vergeten. Daarnaast is een zwaar ondergefinancierde taxshift alleen al goed voor een put van bijna 2 miljard euro. En kijk eens waar we nu staan. Een besparing van minstens 27 miljard tegen 2030 is noodzakelijk. En het ligt in de lijn der verwachtingen dat dezelfde fouten gemaakt zullen worden. Systematisch mogelijke inkomsten uitgenomen maatregelen flink overschatten en nadelige effecten vergeten. Belastingen verminderen, vooral voor de rijken, en nergens of onvoldoende compensaties voorzien, of dus een taxcut die vooral de rijken te goede komt. Als het al lukt met de vorming van de federale regering. Het record regeringsvormen kan nog altijd geklopt worden. Daar hebben we nog ongeveer een jaar de tijd voor. Een zakenkabinet of een andere kunstgreep om het parlement helemaal buitenspel te zetten of nieuwe verkiezingen zijn ook nog altijd mogelijk. Daarmee hebben de heren dan afdoende bewezen dat zij echt niet willen dat België werkt, hoezeer die zogenaamde twee democratieën ondertussen ook onderling verwisselbaar zijn geworden. En nu we het toch over geld hebben, een constante blijkt steeds weer een onderschatting van de kostprijs van openbare werk- of prestigeprojecten. En dan denk ik aan het Energieeiland en het station in Bergen. Dat laatste moest in 2015, het jaar dat Bergen culturele hoofdstad van Europa was, in gebruik genomen worden, terwijl de eerste plannen al dateren van 2004. De geschatte kostprijs voor het opfrissen van het bestaande gebouw was 37 miljoen euro. Gaandeweg veranderden de plannen. Het oude gebouw wordt, ondanks protest, in 2013 afgebroken. Er zal een gloednieuw stationsgebouw komen van de hand van de Spaanse spektakelarchitect Calatrava met een op hol slaand kostenplaatje als gevolg. 480 miljoen euro of zo'n 13 keer meer dan oorspronkelijk begroot en dat is niet eens een definitief cijfer. Bovendien moet daar ook nog een jaarlijks onderhoud bij geteld worden. Het station werd iets meer dan een week geleden in gebruik genomen. Prestigeprojecten en de NMBS, het station van Luik, ook van Calatrava, heeft 610 miljoen euro gekost en de eeuwigdurende renovatie van Gent-Sint-Pieters al 600 miljoen. Over het energieeiland zullen we maar zwijgen. Dat zou al ruim 7 miljard euro gaan kosten en still counting in plaats van de eerder voorziene 2 miljard. En de Oosterweelverbinding? Minstens 3 miljard meer dan oorspronkelijk voorzien, van 6,8 miljard naar minstens 10 miljard. Maar ernstig nu, tenminste als het waar is. En hoewel ik twijfelde, denk ik bij nader inzien dat het wel waar is. Op Facebook werd verwezen naar een bericht op newslife.nl dat ik u niet wil onthouden. Volgens sommige commentaren zou het al van een jaar geleden dateren, maar op de site zelf staat het bij het redelijk recente nieuws over onder meer Tom Waas, al staat er geen datum bij. Volgens Scam Advisor is newslife.nl te vertrouwen. En het onderwerp werd ook behandeld in het consumentenprogramma Radar van Avro Tros. De titel van het bericht luidt: Ruud krijgt een brief van ING en moet verklaren wat hij in de supermarkt koopt. Ruud had het bestaan om in 11 maanden tijd 4.337 euro te hebben gespendeerd bij Albert Heijn. Dat is dus een kleine 400 euro per maand. En hij moet zich ook verantwoorden voor een uitgave van 2.530 euro op 10 maanden van HVC Energie BV. Al eens naar onze energierekeningen gekeken? Nu moet hij die bijdrage met facturen verantwoorden. Zo niet, moet hij maar zijn laatste belastingaangifte naar de bank sturen. Er zou ook sprake geweest zijn van een bedrag van 20.000 euro dat naar een andere rekening werd overgeboekt, waarbij niet gepreciseerd werd of dat een eigen rekening was. Volgens de bank gaat haar vraag om opheldering om een verplichting vanuit de overheid. Volgens het consumentenmagazine Radar scannen de banken al 15 jaar lang de transacties. Niet of ze verdacht zijn, dan wel omdat ze misschien verdacht zouden kunnen zijn. Die worden dan ongebruikelijk genoemd. Dat werd door het toenmalige hoofdtoezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Simon Lelieveld, al een grove inbreuk op de privacy genoemd. Elke bank controleert alle transacties van klanten. Als zij vindt dat een transactie ongebruikelijk is, dan mag ze vragen stellen, maar ze verwittigt ook de Financial Intelligence Unit, die onder het ministerie van Justitie valt, die dan op haar beurt bepaalt of de politie wordt ingelicht. Verbaast dat meer en meer mensen oproepen om nog alleen met cashgeld te betalen? Alles wordt immers nagetrokken en niets ontsnapt aan het alziend oog van de overheid, behalve dan het massaal witwassen van geld en zaken die echt gevaar opleveren. Dat alziende oog heeft dus niet kunnen beletten dat het in België vele jaren heeft geduurd voor voormalig minister en Europees commissaris Didier Reynders in het vizier kwam wegens het mogelijk witwassen van geld via de Nationale Loterij. De verdachte betalingen in totaal voor 1 miljoen euro zouden teruggaan tot 2010. Volgens Reynders zou van witwassen geen sprake zijn, maar zou de herhaaldelijke aankoop van loten te wijten zijn aan een gokverslaving. Ja, ja. Als u dacht dat u met uw geld kan doen wat u wil, dan dwaalt u. Betalingen en dergelijke zijn aan strikte regels onderhevig. In Nederland geldt, net als in België, geen limiet op de hoeveelheid geld die u in huis mag hebben. Contant geld boven een bepaald bedrag moet in Nederland wel opgegeven worden in de belastingaangifte. Ook de waarde van cadeaubonnen die u in huis zou hebben, telt mee. Voor 2025 moet aangifte gebeuren vanaf 661 euro als alleenstaande en het dubbele als u met twee bent. Tegelijk wordt geadviseerd om voor noodgevallen contant geld in huis te hebben. Begin 2025 volgt een advies vanuit het maatschappelijk overleg betalingsverkeer over de hoogte van dat bedrag. Dit vanwege toegenomen geopolitieke dreigingen. U ziet, de overheid waakt over u of bemoeit zich met alles, naar gelang hoe u het bekijkt. In België bestaat dan weer de regel dat je geen cashbetalingen mag doen van meer dan 3000 euro. Wel wordt ook hier door de toegenomen geopolitieke dreigingen geadviseerd om toch een bepaald bedrag cash in huis te hebben voor noodsituaties en bijvoorbeeld cyberaanvallen. De hoogte van dat bedrag varieert nogal naar gelang de adviserende instantie. Een gemiddeld gezin zou dus kunnen overwegen om 150 tot 200 euro apart te houden om in noodgevallen een week eten te kunnen kopen, is een van de adviezen. Tegelijk wordt nu van alle kanten geadviseerd om zeker te zorgen voor een noodpakket voor als de oorlog uitbreekt. Maar waar moeten we ons eigenlijk op voorbereiden en waarmee? Pleisters, flesjes water, een bij voorkeur Zwitsers zakmes en wat blikjesvoer, een noodradio. Een schuilkelder graven lijkt vooralsnog overbodig. Ook al wordt er tegelijk sussend over gedaan, toch geven die adviezen de indruk dat morgen de Russen zo niet in uw keuken, dan wel minstens al in uw achtertuin zullen staan, in de veronderstelling dat u een achtertuin hebt natuurlijk. Eerlijk gezegd denk ik dat zo'n noodpakket nergens toe dient. Als de bom valt, is gelijk alles naar de bom. Tot slot, omdat het in ons nabijwesten een bijzonder grote impact kan hebben, moeten we het nog kort over Elon Musk hebben. De man, zot van glorie en eigendunk en met een onmetelijk fortuin, zit mee aan de knoppen van een van de invloedrijkste, maar tegelijk in snel tempo in verval zijnde democratieën in wat wij geneigd zijn het Vrije Westen te noemen. Door het geld en de macht die hij heeft, onder meer ook door een deel van de sociale media waarvan hij eigenaar is, kan hij massaal en zonder de minste tegenstand de grootste leugens en complottheorieën verspreiden. Zoals heel recent nog over de aanslag in Magdeburg, waar volgens hem een islamistenterrorist was, terwijl het overduidelijk om een aanhanger van AfD ging, een partij waarvan Musk vindt dat het de enige partij is die Duitsland kan redden. Voor inmenging in de politiek van andere landen draait hij zijn hand niet om. Integendeel, hij doet er alles aan om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen om die in de door hem gewenste richting te sturen. Daarom ook wil hij Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK zo'n 100 miljoen dollar toesteken. Voor Musk blijft zowat alles te koop, zeker als het zijn eigen belangen dient. Dit was de 91ste aflevering van het Nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM. Desalniettemin, en met de restricties die ik helemaal in het begin van deze bijdrage al verwoordde, wens ik u allen en ondanks alles dus een geweldig 2025. Hopelijk tot volgende week.